Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de werking en bijwerking van deze therapie.
En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique. Beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog ACT-coach. Met onze kennis en ervaring zullen wij jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de Antihormonologen. Veel luisterplezier.
Welkom bij aflevering 14 van de Antihormonologen. Allereerst willen we jullie weer bedanken voor alle mooie reacties op onze laatste aflevering, waar Kimberly, Floor en Eva te gast waren. Nogmaals willen we ons respect uitspreken dat zij hun verhalen met ons hebben willen delen. En Jut, hallo.
Hallo.
Waar gaan we het deze keer over hebben?
Ja, in deze aflevering gaan we het dus hebben over eicelpreservatie. Het voor de start van een oncologische behandeling opslaan van eitjes of embryo's. Dit is dus ook een onderwerp wat niet alleen van toepassing is voor vrouwen met hormoongevoelige borstkanker. Maar waarvan wij denken dat het goed is om wel aandacht aan te besteden aan dit ingewikkelde en hele belangrijke onderwerp.
Ja, want hoe heftig is het, hè? Je bent gediagnosticeerd met borstkanker en dan moet je daarnaast nadenken over een kinderwens. En dus ook hiervoor mogelijk extra behandelingen ondergaan.
Ja, en daarom zijn wij ook heel erg blij dat we vandaag een gast hebben die ons gaat helpen om al onze en wellicht ook jullie vragen hierover te beantwoorden. En dat is Leonie. Welkom Leonie. Fijn dat je er bent.
Welkom.
Dank dat ik hier uitgenodigd ben vandaag. Dank je.
Fijn dat jij er bent. Zou jij je even willen voorstellen?
Zeker. Nou, mijn naam is Leonie van Houten en ik ben gynaecoloog en daarbij subspecialist op de voortplantingsgeneeskunde. Dus dat betekent eigenlijk dat ik me met name bezighoud met paren of ook vrouwen met een kinderwens of een toekomstige kinderwens.
Nou, en dan gaan we maar met de deur in huis vallen.
Ja.
Wanneer kom je in aanmerking voor eicelpreservatie?
Ja, nou je hebt in principe twee soorten preservatie vraagstukken als je gaat kijken naar eicellen. Op oncologische indicatie of op sociale indicatie. Sociale indicatie noemen we ook wel social freezing. En dat is dus als je inderdaad een vrouw bent en je hebt nog niet de prins op het witte paard ontmoet. En je bent toch op een bepaalde leeftijd dat je denkt, goh, ik begin me zorgen te maken. Misschien dat het nog even duurt. Ik wil voor de zekerheid wat eitjes in de vriezer hebben liggen. Dus dat zie je steeds vaker ook gebeuren, maar daar moet je zelf voor betalen. Daarnaast heb je dus eicelpreservatie op oncologische indicatie. En dat geldt dus eigenlijk voor alle vrouwen die gediagnosticeerd worden met kanker en een bepaald behandeltraject ingaan en toch iets achter de hand willen hebben. Dus inderdaad daarom hun eicellen gaan preserveren, dus in de vriezer gaan stoppen.
Leonie, je geeft aan dat er echt dus eigenlijk twee trajecten zijn, hè, die je beschrijft waarom vrouwen kiezen voor het invriezen van eicellen. En we zullen het vandaag vooral over het oncologische traject hebben. En wat is nu de reden waarom je, als je in een oncologisch traject belandt, je bij jou komt om dat gesprek aan te gaan om je eicellen in te vriezen?
Ja, nou ja, helaas is het natuurlijk zo dat vrouwen die een oncologische ziekte gediagnosticeerd krijgen, daarbij een behandeling moeten gaan starten. En dat is heel vaak chemotherapie. En als we kijken naar de soorten chemotherapieën, dan zijn er is echt een heel groot scala. En de vrouw met bijvoorbeeld borstkanker krijgt een heel ander soort chemotherapie dan bijvoorbeeld een vrouw met leukemie of met alvleesklierkanker. En als we kijken naar die verschillende soorten chemo's, dan categoriseren wij ze eigenlijk in drie hokjes, in drie categorieën. Waarbij we zeggen dat je hoogrisicocategorie hebt, waarbij er dus een hoog risico is op het verlies van je vruchtbaarheid, een gemiddeld risico en een laag risico. En in principe, vrouwen die een behandeling gaan krijgen, iedere vrouw mag ervoor kiezen om alsnog, ook al zitten ze in die laag risico, hun eitjes of embryo's in te laten vriezen. Alleen ze moeten wel natuurlijk, het is niet zomaar een behandeling. Dus je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen dat je zegt, nou, ik zit in zo'n laag risico. Ik zie wel waar het schip strandt. De kans dat ik onvruchtbaar word is minder dan 30%. Dus ik voor mij nu niet. En ik kijk wel na mijn behandeling hoe ik in de wedstrijd sta.
Ja, dus die timing en op welk moment je kiest hangt is ook echt wel af van natuurlijk de wens van degene die voor jou zit.
Ja.
Maar ook wel van de kansen op onvruchtbaarheid en wat je daarmee zou willen.
Ja, zeker.
Ja, en als mensen dan bij jou komen, Leonie, hoe gaat dan zo'n eerste consult en zo'n intake?
Nou, het is een hele uitgebreide afspraak. We hebben daar in ons ziekenhuis een uur voor. En wat ik eigenlijk doe, is ik begin met een soort van biologielesje, zeg ik altijd.
Ja.
Om uit te leggen, hoe zit dat nou, hè, die vruchtbaarheid? Hoe worden we geboren? Iedere vrouw is gelukkig anders. De ene heeft wat meer eicellen in de eierstokken dan de ander. Dus dan leg ik dat deel uit. Vervolgens ga ik dus inderdaad in op de behandeling die vrouw in kwestie gaat krijgen. Zit zij in een hoog risico? Mm-hmm. Wat dus bijvoorbeeld betekent dat je meer dan 70% kans hebt op onvruchtbaarheid. Of zit ze in een gemiddeld of in een laag risico? Als ik dat heb uitgelegd, dan ga ik de opties met ze door. Want we hebben het nu over eicellen. Maar we hebben natuurlijk ook de optie embryo's invriezen. We hebben ook de optie niks doen. Mm-hmm. En je hebt ook nog een andere optie. Dat is namelijk het invriezen van een eierstok. Maar meestal heb ik de vrouwen tegenover me zitten waarbij er tijd is om eitjes in te vriezen. En dus daarmee bedoel ik dat ze dus bijvoorbeeld niet morgen al met een chemotherapie moeten beginnen.
Mm-hmm.
En ook vrouwen die toch vaak gelukkig in het gemiddelde of in het laag risicoprofiel vallen. Waardoor je dus ook inderdaad die optie hebt. En dan valt die eierstok eigenlijk af.
Want als ik jou mag onderbreken, ja. Dat zou je dan doen, hè, die optie van het invriezen van je eierstok als er minder tijd is.
Ja,
okay.
Ja, dus hè, stel je voor, dat zie je vaak met hematologische kwaadaardigheden. Bijvoorbeeld leukemie, Hodgkin. Die vrouwen, als die gediagnosticeerd daarmee worden, moeten vaak echt binnen een week starten met een chemotherapie. Niet altijd hoor, maar vaak.
Mm-hmm.
Ja, en dan is zo'n eicel-invriestraject, dat duurt gewoon langer.
Te lang. Ja. Ja.
En dan wat je dan dus kan doen, is die vrouwen aanbieden om dus een eierstok in te laten vriezen. Ja, dat klinkt heel makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet. Want die vrouwen moeten dus een operatie krijgen. Dan doen we meestal via een kijkoperatie. Halen we een eierstok eruit. En die eierstok, die snijden we in hele kleine stukjes en die stoppen we in de vriezer. Met het idee dat als iemand uiteindelijk genezen is, dat we die stukjes weer terugplaatsen in de buik. Op bijvoorbeeld de overgebleven eierstok. Of op het buikvlies. Dat ligt er een beetje net aan wat kan. En dan alsnog een hormonale stimulatie gaan starten. Om in de hoop dat dus die stukjes die we terugplaatsen daarop gaan reageren en eitjes gaan aanmaken.
Okay.
En dat is dus, maar dat betekent dus twee keer opereren bij zo'n vrouw. Eierstok eruit, stukjes terug erin. Dus daar zitten natuurlijk ook weer risico's aan verbonden. Dus eigenlijk bieden we dit alleen aan bij vrouwen dus die of inderdaad heel snel moeten starten met hun chemo. Of bij vrouwen die inderdaad ook in zo'n... En die moeten dan ook in zo'n hoog risicogroep vallen.
Ja.
Want als de risico heel laag is, dan is het risico op de operatie natuurlijk weer groter.
Ja.
En ook je moet natuurlijk ook de zekerheid hebben dat er geen ziekte zit in die eierstok. Want stel je voor dat er een kwaadaardigheid in die eierstok zit. Ja, die wil je natuurlijk niet terugplaatsen als iemand net genezen verklaard is.
Nee.
Dus, maar goed, dit bespreek ik altijd wel. Maar vaak is het zo dat vrouwen hier dus niet voor in aanmerking komen.
Nee.
Maar ik benoem het, want ik vind het wel heel belangrijk dat als iemand thuis komt en gaat googelen of wat dan ook, niet denkt van ja, maar dat heeft ze
dat
niet
heeft
gezegd.
Ze niet verteld.
Ja. Dus ik benoem altijd alle opties.
Ja, ik kan me voorstellen dat je dan wel een uur nodig hebt.
Ja.
Want je hebt een hele hoop te vertellen.
Ja.
En best wel ingewikkelde materie ook, hè?
Nee, dat klopt, ja. En je wil ook, het is heel fijn dat de meeste vrouwen ook vaak een partner of een vriendin of een zus meenemen. In ieder geval iemand die dichtbij staat, ook om mee te luisteren.
Ja.
Want het is zo ontzettend veel informatie wat je vertelt.
Ja.
De helft vergeet je sowieso. Dus dan is het heel prettig als je iemand hebt die met je meeluistert.
Ja.
Ja.
Dat is ook meteen wel een tipje. Hè? Met dat soort gesprekken. Dat,
niet alleen
komen,
absoluut.
Als het kan. Hè,
als het kan, als je iemand hebt die met je mee kan gaan.
Zeker,
ja. Ja.
Of nemen mensen bij jullie ook vaak de gesprekken op?
Nee, eigenlijk niet. En dat mag natuurlijk wel, hè?
Ja.
Ik bedoel, er is niks tegen. Maar nee, meestal niet. Ik zie wel vaak de notitieboekjes tevoorschijn komen.
Ja.
Ook prima. En wij maken natuurlijk ook na elk consult een mooie brief. Dus eigenlijk staat daar ook een beetje de samenvatting in die ik verteld heb. Dus daar kunnen ze ook altijd nog in terugkijken. Maar opnemen gebeurt niet vaak.
Okay.
Nee.
En dan heb je dat gesprek gehad, hè? En als je dan dus samen met patiënt besluit tot eicelpreservatie, hoe gaat het in zijn werk?
Ja, nou, het is dus eigenlijk gewoon een IVF-behandeling wat je doet. Dus hetzelfde als dat we doen bij paren met een kinderwens waarbij het niet lukt. Dat betekent dat een vrouw hormonen moet gaan spuiten. En zo'n traject duurt meestal zo tussen de 2 à 3 weken. Dat is bij iedereen anders. De ene reageert wat sneller op de hormonen dan de ander. Maar daar mag je een beetje rekening mee houden. En terwijl ze die hormonen spuiten, in de tijd gaan we meekijken met echo's. En dat zijn inwendige echo's die we maken. Om dus te kijken naar de eierstokken en of die reageren op de hormonen die we geven. Want wat we eigenlijk willen zien is dat normaal in een cyclus, ja, groeit er 1 eitje die springt. En wat we nu willen is dat er natuurlijk meerdere eitjes gaan groeien die we kunnen oogsten. En op een gegeven moment hopen we dan te zien op de echo dat we dus meerdere van die, ja, eiblaasjes, daarin zit het eitje, groot genoeg zijn. En als ze dus groot genoeg zijn, dan kunnen we de punctie afspreken. En de punctie die doen we gewoon op de polykliniek onder pijnstilling. En dan prikken we dus eigenlijk in de eierstok al die blaasjes aan en die zuigen we leeg. En dat vocht, dat vangen we op. En in dat vocht zitten dan de eitjes. En die eitjes die gaan dan naar het laboratorium toe om vervolgens ingevroren te worden.
En prik je dat aan via de vagina, denk ik, hè?
Ja, dus dat is dus die inwendige echo.
Ja.
En daarop zit een heel dun naaldje. Zodat je dus inderdaad waar je met de echo naar kijkt, daar ook direct in kan prikken. Dus dat je meteen goed zit. Dus dat gaat inderdaad via de vagina. Ja.
Helene, jij geeft aan, hè, zo'n gemiddeld duurt zo'n traject 2 tot 3 weken ongeveer. Wij werken dus veel met vrouwen met borstkanker en ook hormoongevoelige borstkanker. En eigenlijk bij alle borstkankers zeggen wij bij onze vrouwen eigenlijk vanaf het begin om te stoppen, als ze anticonceptie gebruiken, om daarmee te stoppen. Nu weten wij inmiddels, als ze naar jou gaan om dat zeker nog niet te doen, tot de keuze is gemaakt of om het wel of niet te doen.
Ja.
Kun jij daar iets over uitleggen waarom dat zo belangrijk
zeker
is?
Zeker. Nee, absoluut. Het is ook vaak ook nog onbekend bij mensen. Dus het is heel goed dat je dit aansnijdt. Als je anticonceptie gebruikt, dan wordt je cyclus onderdrukt. Oftewel, wat ik net vertelde, dat er normaliter 1 eitje uitrijpt en die springt, hè, in de normale situatie, dat onderdruk je. Vrouwen die geen anticonceptie gebruiken, die zitten dus ergens in een cyclus als ze bij mij komen. En in het vervelendste geval zitten ze al zo rondom die eisprong. En dan betekent het dus dat er al een selectie is van dat eitje. En dan kan ik op dat moment niet starten met mijn behandeling om die eitjes te stimuleren. Dan zijn er natuurlijk wel methodes om dat allemaal wat te versnellen. Maar daar ga je wel wat tijd in verliezen. Dus als iemand bij mij komt en nog de pil slikt, dan ben ik altijd heel blij. Want dan mag ze wat dat op dat moment stoppen. En dan kunnen we eigenlijk de volgende dag al starten met die behandeling. En lopen we daar gewoon geen vertraging in op. Dus dat is ideaal.
Hey, en dat is dus met de pil vaak heel helder. Maar werkt dat hetzelfde bijvoorbeeld als met een Mirena-spiraal?
Sterker nog, je zou zelfs de Mirena-spiraal kunnen laten zitten tijdens zo'n IVF-behandeling. Dat kan geen kwaad, zeg maar. Maar in principe, omdat die spiraal op jullie advies er uiteindelijk toch uit moet. Ja. 9 van de 10 keer haal ik hem er dan uit en starten we dus met de behandeling.
Ja. Oké. Okay.
Ja, dat is wel echt een goede aanvulling dat je dat zegt. Dat wij dus inderdaad tegen
mensen
moeten
zeggen van belang is. Ja.
Blijf die pil slikken.
Absoluut.
En ga op het advies van de gynaecoloog af als je uiteindelijk besloten hebt wat je gaat doen.
Ja.
En wat we dan natuurlijk ook vaak als vraag krijgen van heb ik hormoongevoelige borstkanker? Kan ik dan die extra hormonen toegediend krijgen? Kan ik dan in zo'n traject gaan?
Ja, nee, die vraag die krijg ik natuurlijk ook heel vaak.
Ja.
En we weten dat dat kan. Gelukkig zijn er al een heleboel vrouwen voorgegaan. Dus er zijn heel veel studies ook al naar gedaan. Wat je natuurlijk moet realiseren, daar hadden we het net ook over. We hebben het over een periode van 2-3 weken. Ja. We hebben het niet over een periode van 2-3 jaar... waar iemand die hormoon in hoge doseringen spuit. Dus het is heel kort. En daarnaast, naast het feit dat ze dus die hormonen spuiten, krijgen ze ook nog andere medicatie die met name ook de omzetting van hormonen tegengaat. Ik zal er niet te diep op ingaan, want dan wordt het wel heel technisch. Maar dat doen we dus ook vaak bij de vrouwen met hormoongevoelige borstkanker als extra bescherming.
Okay.
Dus daar houden we wel rekening mee, maar het belangrijkste is, het is veilig.
Ja.
En dat is natuurlijk altijd de spagaat die heel erg gevoeld wordt, hè, als mensen in zo'n traject keuzes moeten maken over zoiets belangrijks. Hè, dat je het hijgende paard in je nek hebt, zeggen wij wel eens van. Je wil een soort van alles zekeren ook, hè, voor hopelijk nog een lange gezonde toekomst. Maar je wil ook zo snel mogelijk beginnen met behandeling voor de ziekte die je bedreigt. Want jij speelt een hele belangrijke rol in alle uitleg over dit traject. Maar hoe en wie bepaalt nu uiteindelijk of je mag beginnen met zo'n eicelpreservatie? Ja,
uiteindelijk is echt de oncoloog de hoofdbehandelaar daarin. Mm-hmm. Dus dat geldt voor punt 1, de hoeveelheid tijd die ik heb. Dus als de oncoloog zegt van nou, we hebben tijd voor een zo'n rondje, dan doe ik dat. Maar dan zal dat inderdaad ook in overleg met de oncoloog zijn. Hebben we bijvoorbeeld tijd voor nog een tweede ronde? Om nog een keertje dus die eitjes te verzamelen. Dat deel. Voor de rest is de oncoloog ook verantwoordelijk voor het traject daarna. Want we hopen natuurlijk door de behandeling die gegeven wordt, chemotherapie, dat vrouwen genezen. Mm-hmm. En dat ze uiteindelijk dus weer bij mij terugkomen met een kinderwens. En als zij dat naar mij uitspreken van goh, ik wil weer zwanger worden, dan zeg ik, nou, dat is heel fijn, maar ik ga eerst overleggen met jouw oncoloog of je daar ook groen licht voor krijgt. Want uiteindelijk is die degene die dat deel van die ziekte natuurlijk onder de hoede of onder zijn hoede heeft. En daar ga ik niet over.
En als vrouwen nou uiteindelijk niet kiezen voor een eicelpreservatietraject, maar dat ze zeggen van joh, ik vind het risico, hè, na alle goede uitleg, aanvaardbaar om te zien daarna als ik beter ben, ja, of ik weer spontaan zwanger kan worden als die wens er dan is, dan neem je ook wel eens je voorzorgsmaatregelen toch om te zorgen dat je de eierstokken beschermt.
Ja.
Met de Zodadex of in ieder geval een LHRH-agonist. Ja. Daar hebben we het al eerder over gehad.
Ja. Ja.
Is dat ook iets waarin jij dan een actieve rol speelt om dat te adviseren? Of is dat iets wat dan de oncoloog, of dat doe je ook samen?
Ja, dus het in mijn counselingsgesprek benoem ik dat zeker. Mm-hmm. En dat bieden we dan dus inderdaad aan om te geven. Maar degene die het voorschrijft is uiteindelijk de oncoloog.
Ja.
Maar ik benoem het zeker wel.
Ja.
En inderdaad, vrouwen zijn ook, zelfs als ze niks willen, dus ze willen geen eitjes of ze willen ook zelfs die Zoladex niet, ze zijn altijd een jaar na hun laatste chemo weer welkom bij ons op de poli. Om gewoon eens te kijken, goh, hoe staat het ervoor?
Ja,
hoe zien die eierstokken eruit?
Ja.
Hoe is die cyclus?
Ja,
dus dat we zien ze altijd heel graag weer terug. En dat geef ik ze ook mee.
Goed zo.
Ja. Ja, dat is goed om te weten ook. Ja. Hè? Dat we mensen ook wat laagdrempelig een keertje terug kunnen verwijzen. Ja. Als daar vragen over zijn. Hè? En als je dan dat traject doorloopt, is daar een gemiddelde te noemen van hoeveel eitjes dat je dan oogst?
Ja, dat is helaas niet het geval. Want iedere vrouw waar we het net over hadden is anders. En je kan je natuurlijk voorstellen dat een jongere vrouw nog wat meer reserve in haar eierstokken heeft dan een wat oudere vrouw.
Ja.
Ik zeg altijd, we worden geboren met een mand met eitjes. En die raakt naarmate we ouder worden steeds leger. Het is eigenlijk heel oneerlijk verdeeld. Want die mannen die kunnen maar iedere keer weer zaadcellen aanmaken totdat ze doodgaan. Maar bij vrouwen gaat dat niet.
Helaas, ja.
Dus het is inderdaad, iedere keer wordt er wat uit dat mandje gehaald, maar op een gegeven moment is die op en dan houdt het dus ook op. Wordt niet meer aangevuld. En je kan je natuurlijk voorstellen dat als er heel veel in dat mandje zit, dan valt er ook meer uit te halen.
Ja.
Dus om terug te komen op je vraag, als de reserve, als de voorraad groot is, dan verwacht je vaak wat meer eitjes die je kan oogsten dan bij iemand waar de reserve al heel laag is.
Ja.
Dus het is heel erg afhankelijk van de persoon die tegenover je zit.
Ja.
En bij zo'n consult, als ik deze vrouw zie, dan naast het feit dat ik ze een heleboel vertel, maak ik ook altijd standaard een echo. Om dus te kijken, wat zie ik nou op de echo? Wat kan ik wat zeggen over die voorraad?
Hey, we hebben het dus nu gehad over eicellen, maar we hebben ook al embryo's laten vallen. Kan jij misschien nog het verschil vertellen van wanneer ga je voor een eicel en wanneer kies je voor het invriezen van embryo's?
Ja, en misschien dat vertellen wat een embryo is.
Zeker.
Als mensen
weten. Zeker.
Ja, absoluut.
Top.
Nou, het belangrijkste verschil is dat eitjes zijn van de vrouw zelf. He, daar mag zij beslissen. Dat is van haar. En embryo's is van de vrouw en haar partner. Dat betekent, wat is nou een embryo? Een eitje kan je bevruchten met een zaadcel. En een bevrucht eitje kan vervolgens doorgroeien naar een embryo. En dat is de reden waarom het dus van een man en een vrouw is. Want je hebt het eitje en het zaadje nodig. Dus dit is ook een van de dingen die we dus bespreken in dat lange consult waar we het al over hebben gehad. Want dat is wel een keuze die gemaakt moet worden. Dus als een vrouw natuurlijk geen partner heeft, dan is de keuze makkelijk. Dan ga je voor de eicellen. Maar als er wel een partner is, ja, dan moet je wel heel goed nadenken van, is dit iets wat we dus inderdaad samen gaan invriezen? Want een embryo is dus van je samen. En dat betekent dus ook dat als je relatie voorbij is, dan gaan die eitjes of die embryootjes, die worden dan ook eigenlijk vernietigd. Dus dat betekent dat je aan het einde dan van de rit niks meer over hebt.
Uh-huh.
En hoe goed een relatie ook kan zijn, dingen kunnen veranderen, zeker in een ziektetraject. Je kan niet in de toekomst kijken, dus het is wel een beslissing die je daarover goed moet maken. En wat daarnaast ook nog meespeelt, want we hebben het nu vooral over van wie zijn die eitjes, van wie zijn die embryo's. Maar je hebt natuurlijk ook wat kan gebeuren. Bijvoorbeeld is dat je, ik noem maar wat, je hebt 8 eitjes uiteindelijk kunnen verzamelen. En het paar kiest ervoor om embryootjes te maken. Dan ga je dat zaad dus inderdaad in die eicel brengen. In de hoop dat er een bevruchting ontstaat. In de hoop dat er een embryootje gaat groeien. Maar het kan ook zijn dat niks bevrucht. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk maar die korte tijd totdat die vrouw moet gaan starten met chemotherapie. En als er dus niks bevrucht, heb je dus ook niks. Dus het is een hele lastige keuze. Als je kijkt naar de kansen. Hè? Wat heeft een eitje als kans op een levend geboren kind? En wat heeft een embryo als kans op een levend geboren kind? Ja, dan klinkt het op papier ideaal dat zo'n embryo heeft namelijk meer kans. Want die heeft ongeveer 25% kans om uiteindelijk een levend geboren kindje te worden. En 1 eicel heeft 5% kans om een levend geboren kindje te worden. Maar hoe komt dat nou? Dat komt omdat, wat ik net uitlegde, die eicel die moet eerst stappen doorgaan voordat hij een embryootje wordt. En daar vallen dus eicellen in af in dat traject. Dus je hebt misschien wel wat meer in de vriezer, maar je hebt daardoor ook al wat meer verloren laten gaan om daar te komen. Mm-hmm. Dus ja, het is een. Ik leg dit zo ook uit, maar het is uiteindelijk het paar die dan moet beslissen samen. En daar krijgen ze ook de tijd voor, hoor. Want ja, dat moeten we natuurlijk pas weten als we de punctie gaan doen. Ja. Dus ik hoef niet dat moment te horen van het wordt dit of het wordt dat. Dus daar bellen we ze altijd nog over terug, zodat ze daar thuis rustig over na kunnen denken.
En misschien een gekke vraag, hoor. Het is heel helder hoe jij het uitlegt. Kan je ook zeggen van, als je de punctie doet, zie jij dan hoeveel eitjes jij oogst, zeg
ja.
maar?
Nou ja, wat ik zie is, ik zie hoeveel eiblaasjes ik aanprik.
Okay.
Ja. En uiteindelijk krijg je vanuit het laboratorium te horen hoeveel er uiteindelijk in het vocht terug is gezien. Dus okay, hoeveel eitjes er verzameld zijn. Ja. Ja.
En kan je dan ook bijvoorbeeld zeggen, ik wil de helft embryo's of de helft en de helft eicellen?
Ja. Nee, die vraag die krijgen we inderdaad ook heel vaak.
Ja.
En dat doen we liever niet. Okay. En dat komt ook omdat, ja, je noemde me net het getal 8 noemen.
Ja.
Maar soms is het natuurlijk toch wat minder, 5. En stel je nou voor dat je inderdaad daar de helft, nou, wat zijn dat er dan? 3? Nou, dan gaan die 3 net niet bevruchten. En dan heb je 2 eitjes over. En dat is heel lastig.
Ja.
Dus stel je nou voor dat we wat meer de tijd hebben. Hè? Dus een vrouw die heeft wat langer voordat ze gaat starten met de chemo. Dan zou je bijvoorbeeld wel kunnen overwegen dat je zegt, nou, ronde 1 vriezen we eitjes in. En ronde 2 gaan we voor de embryo's.
Ja.
Dat je het zo splitst.
Ja. In principe split je niet in een ronde, maar kies je dus voor het een of het ander.
Of voor het ander.
Oké, helder.
Hey Leonie, en dan nog even een vraag voor de vrouwen met anti-hormonale therapie die de therapie willen onderbreken om zwanger te worden. Hoe gaat dat?
Ja, belangrijk dus weer dat de oncoloog daarin dus de hoofdbehandelaar is. Dus als de oncoloog zegt van, nou, jullie hebben groen licht om zwanger te worden. Dan zie ik het paar graag bij mij terug op de poli. Het kan natuurlijk zijn dat er gewoon weer sprake is van een regelmatige cyclus. Dus een regelmatige cyclus betekent ook dat vrouwen eisprongen hebben. Dus dat er gewoon kans is dat zo iemand spontaan zwanger wordt. Maar het is natuurlijk wel fijn om dat van tevoren al uit te zoeken voordat je weggestuurd wordt met het plan, nou, kijk maar waar het schip strandt.
Ja.
Dus wat ik die vrouwen aanbied is dat we een cyclus mee monitoren. Dus gewoon met de echo om de zoveel dagen gaan kijken. Zien we inderdaad een eitje uitrijpen. En uiteindelijk ook dat het eitje gesprongen is.
Mm-hmm.
En als we dat zien, dan gaan we samen met het paar een plan maken. Dus hoe lang gaan jullie het zelf proberen? Vanaf wanneer ga ik me ermee bemoeien?
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk voor elk paar anders. Ieder staat er anders in. Maar ze zullen dat altijd, als ze dat willen, samen met mij mogen beslissen.
Nou Leonie, al heel veel informatie. Heel interessant. Ook leerzaam weer voor onszelf. Denk je dat we je alles al gevraagd hebben? Of is er nog iets wat we vergeten zijn? Of wat je ons nog graag wil vertellen?
Nou, wat misschien wel goed om te benoemen is we hebben alle opties besproken die ik op de poli bespreek met vrouwen waar ze aan kunnen denken om fertiliteit en hun vruchtbaarheid te preserveren.
Mm-hmm.
Maar er kan natuurlijk ook altijd als antwoord zijn van, nou, ik wil het niet. En misschien dat de vrouwen die bij jullie in de spreekkamer binnenkomen daar al heel standvastig in zijn. En zeggen van, goh, ik ga gewoon nu voor die behandeling. Ik wil het hier helemaal niet eens over nadenken. Laat maar. Ik denk dat het toch heel belangrijk is dat die vrouwen toch door de gynaecoloog ook gezien worden.
Hele goeie.
Om gewoon eens de uitleg, ook al is het dat biologielesje waar ik het over had, maar om heel even ermee te nemen door het proces en wat het allemaal inhoudt. Want ik denk dat als je alle informatie hebt, dat je dan pas een goede beslissing kan maken dan voordat je dat allemaal gehoord hebt. Ja.
Nee, ja, supergoeie aanvulling. Want ik denk vaak in die, zoals we het ook net noemden, dat hijgende paard in je nek, dat je soms ook letterlijk voor je gevoel toch heel hard moet rennen. Ja. En dingen waarvan je denkt, ja, die spelen nu niet of zijn voor mij nu nog minder belangrijk, dat je die achter je wil laten. Maar het is natuurlijk een mega ding, zeggen we ook altijd. Hè? En echt wel iets waarvan je, ook al maak je de keuze om er niks mee te doen, dat het denk ik wel, wat je zegt, superbelangrijk is om de informatie uit de juiste mond te horen. Ja. Want dan weet je ook waar je ja of nee op zegt. Ja, super helder verhaal, Leonie.
Ja, hartstikke mooi. Echt heel duidelijk. Ik denk dat hiermee echt wel al onze vragen en de vragen van onze luisteraars aan jou beantwoord zijn, Leonie. Heel erg bedankt voor die heldere informatie. Wat misschien nog een goede tip is om naar de filmpjes te kijken op de site van de AYA Stichting over ijscelpreservatie. Die geven ook wel met beeld erbij wat extra info. We zullen die link nog met jullie delen.
Ja, voor de zomervakantie komen we nog met één aflevering en die zal gaan over de man met borstkanker. Een kleine groep, maar waar we wel heel graag extra aandacht aan willen besteden. Dus als jullie hier vooraf al vragen over hebben, laat het ons dan zeker weten via ons bekende Instagram-kanaal. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.